stem zie.
Eerst even een korte boodschap.
Let's go.
We breken alle record met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard nu voor 1 euro per week via standaard.be/aanbod.
Waar is het klimaat gebleven?
Het lijkt wel alsof het klimaat in de diepvries steekt.
Oké.
Dit is
Stem Zie.
De verkiezingspodcast van de Standaard.
Voor en door
first voters.
En second voters. En third voters.
Hallo, hallo.
Hallo. Hey, ik ben Leni. Leni de Keizer. Ik ben 19 jaar en ik studeer aan de VUB.
Mijn eerste jaar psychologie in Brussel.
Ik moet binnenkort mijn eerste keer gaan stemmen. En ik heb wel een beetje stress. Want ik heb het gevoel dat ik eigenlijk niks over politiek weet.
Alleen het minimum.
Maar echt het minimum.
De basis.
Maar voor de rest verder echt niks.
Niks.
Zelf heb ik humane gestudeerd. Ik heb wel soms iets geleerd over politiek.
De basis.
Ik denk dat mijn vrienden die andere richtingen hebben gedaan, eigenlijk daar heel weinig over weten. Binnen mijn vriendengroep praten wij niet zo heel veel over politiek. Maar één onderwerp dat ik wel merk dat wel eens terugkomt, is het klimaat.
Klimaat.
De vorige verkiezingen, toen dat ik 14, 15 was, was dat echt een super, super belangrijk thema. Dat was echt wel een onderwerp waar we veel mee bezig waren. Weet ik nog dat wij veel gespijbeld hebben voor school om naar de klimaatmarsen te gaan. Heel spannend, omdat wij spijbelden en dat mocht ook helemaal niet. Ook vaak in de weekends zijn we geweest. We hadden de dag daarvoor allemaal samen afgesproken om bordjes te maken. En dat was echt een wedstrijd onder het origineelste bordje en zo.
Save the planet because it's the only one with chocolate.
Denk ik dat er op de mij stond. Iedereen eigenlijk dat je kende was daar. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik dat echt super indrukwekkend vond. Echt een wake-up call voor ons allemaal. Wow, dat is eigenlijk mega belangrijk. En we moeten daar echt iets aan veranderen. Deed ik ook heel hard mijn best. Alles tweedehands kopen.
Veel vegetarisch eten.
Openbaar vervoer nemen.
Wij zijn deze generatie. Wij gaan dit maken.
Wij willen ook dat wij zelf later een normaal leven kunnen leven. Dat onze kinderen dat ook kunnen doen. En het is nu het moment dat we het moeten doen. Anders is het te laat. Maar nu wordt daar precies niet meer over gebabbeld.
En ik heb een beetje het gevoel dat dat nu eigenlijk allemaal verdwenen is.
Niet zo belangrijk meer is.
Niet meer op de politieke agenda staat.
Mensen daar veel minder over praten.
Als er nog over klimaat wordt gebabbeld en als er een oplossing wordt gezocht, dat dat altijd zo'n beetje negatief wordt bekeken. Het blijft wel gewoon een belangrijk onderwerp en iedereen vindt het nog wel belangrijk. Maar ik heb het gevoel dat niemand gewoon luistert.
We eigenlijk als jongeren gewoon niet gehoord worden.
Luisteren naar ons gewoon. Is there anybody out there, please? En als het er wel op staat op de politieke agenda, heb ik een beetje het gevoel dat dat eigenlijk een beetje fake is. Dat ze dat gewoon doen om populariteit van de jongeren te halen. Dat ze even doen alsof dat dat belangrijk is. Maar daarna is het weer voorbij. Ik weet zeker dat de verantwoordelijkheid is van de politiekers om een goed klimaatbeleid te maken. En waar zitten ze nu? En dat vind ik gewoon heel jammer. Omdat wij wel ons best doen. Ik denk dat veel jongeren daarmee zitten en dat dat heel veel jongeren toch wel kwaad kan maken. Omdat dat voor ons wel echt belangrijk is.
Dus mijn vraag is, waar is het klimaat gebleven? Ah wel, dat ga ik eens vragen aan ten eerste Christophe van Schouwbroek.
Dag Leni.
En ten tweede Inge Gijs.
Dag Leni.
Ik ga vandaag een paar vragen stellen over het klimaat.
Ja, doe maar.
Zij zijn journalisten van de Standaard en kunnen wij hopelijk uitleggen hoe het komt dat zo'n belangrijk thema van de agenda gesukkeld is.
In begin 2019 zijn we met heel veel mensen van mijn generatie op straat gekomen om te protesteren voor het klimaat.
We zijn nog niet meerderjarig, dus we mogen niet gaan stemmen.
We moeten wel voor onze ouders toestemming krijgen.
We moeten een foto trekken voor de directie te bewijzen dat wij hier zijn en ook niet aan het spijbelen zijn.
Ben jij zelf ook op straat gegaan toen in 2019?
Ja.
En heb je ook gespijbeld?
Ja.
Er moet wel iets gebeuren, zeg maar.
Het is echt slecht aan het gaan op het moment.
Politiek die niks doet.
Ja, wij vinden dat er echt wel verandering nodig is.
Anders kunnen wij hier niet meer leven en al onze achterkleinkinderen hier niet meer leven.
Ik zou geen kinderen willen hebben op deze wereld. Dus daarom kom ik naar hier.
En dat kwam ook heel veel in de media.
Ik hoop dat iedereen ons een beetje in hun achterhoofd gaat houden en een goede beslissing gaat maken.
Ik denk dat het al veel invloed heeft gehad op veel dingen en we hopen dat dat ook zo zal zijn.
Voor het klimaat. Voilà.
Er was veel te doen over Greta Thunberg en Anouna de Wever.
Ik denk dat we heel veel bewust zijn
zijn hebben bereikt bij politie, maar ook bij jongeren. En ik denk gewoon het feit dat klimaatdruk op de agenda staat, jammer genoeg vind ik niet prioritair genoeg. Maar dan zullen we nog wel terugkomen.
We will continue to school strike until they do something.
Ik ken heel veel mensen die dat hebben gedaan. En ik heb een beetje het gevoel dat dat nu niet meer leeft.
Ja. Toen, vlak voor de verkiezingen, de vorige verkiezingen, 2019, was er heel veel rond klimaat te doen. Je had al die klimaatbetogingen. Je had ook Thunberg, die ook op het World Economic Forum met alle grote ter aarde mocht komen uitleggen hoe belangrijk klimaat was.
Our house is on fire. I am here to say our house is on fire.
En ik snap jouw gevoel wel dat je de indruk hebt dat ja, dat thema een beetje weggedemsterd is.
Ik heb het gevoel dat dat nu eigenlijk niet meer zoveel leeft binnen de politiek, maar ook bij de jongeren zelf.
Als wij op vakantie willen gaan met onze vrienden, kunnen wij bijna niet meer de trein nemen, want dat is het dubbel van de prijs van een vliegtuigticket.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat het momentum rond klimaat een beetje voorbij is. Daar zijn volgens mij verschillende redenen voor. Eén, ja, we hebben in vergelijking met toen hebben we natuurlijk de coronaperiode gehad, waarin de focus op helemaal iets anders lag, namelijk op gezondheid in plaats van op klimaat. Ondertussen hebben we de oorlog in Oekraïne. Verbonden met die oorlog in Oekraïne hebben we natuurlijk de enorme stijging van de energieprijzen gehad vorig jaar. En ja, de focus van de politici is eigenlijk verschoven naar het inkomen van de mensen, naar koopkracht.
Uw welvaart, dat wordt de inzet van de verkiezingen in 2024.
Ze zijn een beetje in paniek geschoten toen met die hoge energieprijzen en hebben al hun focus en hun financiële middelen ook daarop ingezet om toch maar te vermijden dat de mensen hun rekeningen niet meer zouden kunnen betalen. En ja, de focus is eigenlijk verschoven van klimaat naar dat soort onderwerpen. Echt naar, naar de portemonnee van de mensen.
Dat is het probleem ook geweest met Groen in 2019, tijdens de campagne, waar die bijvoorbeeld voor de afschaffing van de bedrijfswagens.
Mm-hmm.
Iedereen weet, dat is een probleem. Enfin, zeker voor het klimaat is dat niet goed enzovoort. En Christophe Calvo had in de studio gezegd, we moeten die bedrijfswagens afschaffen. Maar had dat niet uitgelegd, direct van oei, maar voor veel mensen is dat een stukje van hun loon. Hoe gaan we zorgen dat die mensen geen loonverlies hebben? Dat kon Groen niet bewijzen. En dat is een mooi voorbeeld van oei, als we iets doen voor het klimaat, dan gaan wij inkomen verliezen. Dat is een heel defensieve houding die nog altijd bestaat.
Is dat dan waar dat het klimaat de mensen geld kost?
Ja, tuurlijk gaat het geld kosten om een klimaatvriendelijk land, een klimaatvriendelijke maatschappij te bouwen. De vraag is natuurlijk, ja, wie die factuur precies gaat moeten betalen.
Amai, amai, zinne. Wie gaat dat betalen?
Wie zal dat betalen?
In 2019 was soms nogal het idee zo van, goh, dat elke burger wel ja, een moeilijk leven zou krijgen.
Wie zal dat betalen?
En een duurder leven. Je zou bepaalde dingen niet meer mogen. Vliegen werd afgeraden. Of ja, je zou duurder vliegtuigtickets moeten kopen.
Ieder gezin zit wat krap in het geld. Het huishoudboek komt niet meer uit.
Het idee was er toen van, ah, kijk, die gaat een elektrische auto moeten kopen. Dat is al duur. Een warmtepomp installeren, duur. Vegetarische vleesvervangers moeten eten, ook duur. Dat was eigenlijk het gevoel dat leefde. Bij de burger, ik moet mijn leven veranderen en ik ga heel veel meer moeten betalen. Maar je kan natuurlijk ook, en dat is wat Groen nu ook bijvoorbeeld doet, die verantwoordelijk veel meer bij de grote bedrijven leggen.
Nadia Nagy. De grote verantwoordelijkheid die ligt bij de grote vervuilers. En daar moeten we het gaan halen. Zij moeten meer inspanningen doen, maar zij moeten vooral ook mee financieel verantwoordelijk zijn. Zij zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor de vervuiling, voor die klimaatcrisis die er is. En zij moeten dus bijdragen voor de oplossingen en voor de toekomst eigenlijk van mensen.
En je kan ook kijken naar de overheid zelf, die grote beslissingen kan nemen om het klimaat vooruit te helpen. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is, we worden massaal windmolens gebouwd op de Noordzee om van fossiele brandstof naar groene energie te gaan. Het kunnen ook kleinere dingen zijn, veel fietspaden aanleggen of bomen planten. Maar dat geld, dat valt ook niet uit de hemel. Dat moet ook ergens vandaan komen en dus komen onrechtstreeks toch ook weer bij burgers dan terecht via bijvoorbeeld belastingen. Wat ik net zei, dat wordt gezien als een kost, hè, dat klimaat en een oplossing voor dat klimaat. Maar we moeten eigenlijk zien als een investering in de toekomst.
Een investering om te vermijden dat we later nog veel hogere kosten gaan hebben.
Maar is het dan echt of-of? Ofwel de portemonnee, ofwel de planeet?
Dat is net iets waar ik heel boos eigenlijk over word. Dat men die twee dingen tegenover elkaar zet. Het is niet of-of, het is en-en. Het is eigenlijk een win-win situatie. Bijvoorbeeld als je je huis isoleert, ja, dan moet je minder betalen voor energie. En bovendien wordt je huis ook meer waard.
Ja, natuurlijk, dat kost geld.
Maar mensen met weinig financiële middelen, ik vind de overheid moet hen helpen, bijvoorbeeld via een voorfinanciering. En dan kunnen mensen door het geld wat ze uitsparen, de lening terugbetalen. Maar het is eigenlijk de politiek die de tegenstellingen eigenlijk oppookt. Hè. En dat is ja, heel spijtig, waardoor we eigenlijk weer stappen achteruit zetten.
Niemand is tegen het klimaat, want iedereen weet dat is een probleem, daar moet iets aan gedaan worden. Toch de meeste mensen weten, behalve klimaatontkenners. Maar de vraag is, als ze in stemhokjes staan, is dat voor mij het voornaamste probleem? En veel mensen denken nog altijd in eerste instantie van een goed inkomen hebben is mijn eerste probleem, dat ik daar mij geen zorgen over moet maken. En dan kan ik over het klimaat nadenken. Ze zeggen niet dat is niet belangrijk, maar ze zeggen dat is niet ons eerste probleem.
Ja, ik snap die visie wel, maar dan heb ik een beetje het gevoel dat dat een beetje wordt gezien als een luxe probleem of zo, het klimaat.
Dat is bij veel mensen dat dat zo gezien wordt, denk ik, als een luxe probleem. Maar mensen denken vaak van, oh, dat zal mij toch niet overkomen, of het geld dat dat zal opleveren om heel veel aan het klimaat te doen, om dat te verhelpen, ja, dat gaan ze pas zien of voelen binnen x aantal jaren. En niet dit jaar of volgend jaar. Dus mensen denken, ja, ook veel op korte termijn heb ik het gevoel. En niet op de langere termijn, terwijl dat zou moeten voor jullie. Ja, ik heb ook kinderen. Ik wil ook dat die in een mooie wereld opgroeien waar het klimaatprobleem onder controle is. Dat wil iedereen voor zijn kinderen. Maar toch ja, is er een soort reflex dat je altijd naar de onmiddellijke impact kijkt van wat er beslist gaat worden of kan worden.
Is er nog nu, op dit moment, iemand of een partij of zo die daar echt nog voor vecht en die dat echt nog superbelangrijk vindt?
Ja, het blijft natuurlijk de core business van de groene partijen.
Ja, en iedereen had gedacht in 2019, als hier dus al die jongeren komen op straat, iedereen spreekt over dat klimaat en het grote probleem dat er is met klimaat. Die gaan heel goed scoren. Maar uiteindelijk, een verkiezingsresultaat was eigenlijk ja, redelijk teleurstellend. Ze hadden maar 10%, wat niet zo heel veel is. Mm-hmm. Wat er eigenlijk op wijst dat dat thema heel veel aandacht kreeg, maar dat de kiezer, als hij in het stemhokje stond, uiteindelijk toch voor een andere partij heeft gekozen.
Okay.
En dan zie je bijvoorbeeld dat een partij als N-VA...
Als men nu al schuldgevoelens met hebben, omdat men eens op citytrip gaat met het vliegtuig, dan zijn we echt verkeerd bezig.
Die durven dan zo'n beetje, ja, mensen toch een beetje schrik aanjagen van oké, je gaat, als we dat willen doen, als wij die zotte groenen willen volgen...
Zeggen dat we van wind en zon kunnen leven, dat is niet realistisch.
Je kan niet die klimaatdoelstellingen halen zonder dat je verarmt.
Als je dat gaat doorrekenen naar de klanten...
Ja, dan ga je sowieso ja, verarmen. Hè.
Als men doet wat Groen zegt, gaat de lat van de welvaart omhoog en gaan heel veel mensen eronder vallen. Dat die geen geld meer heeft om zijn huis te renoveren, maar wel de factuur moet betalen, waanzin. Dat die zegt, nu gaat het niet meer. Ik begrijp dat.
En dat is iets dat zelfs Groen begrepen heeft. Ze beseffen ook van, we kunnen enkel die boodschap brengen en zorgen dat mensen voor ons stemmen als we hen gerust kunnen stellen dat ze daar niet armer door gaan worden.
Eerlijk klimaatbeleid, maar dan wel voor iedereen en vooral voor mensen die het moeilijkste hebben.
Groen, hun logo is veranderd. Hè. Dat is niet meer groen, hè. Dat is nu ook regenboog. Dus ze willen ook tonen van, we zijn meer dan groen alleen.
Groen is meer dan groen. En dat voelt goed.
Maar wat betekent dat nu eigenlijk?
Ze zeggen klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, zeggen ze altijd.
Op school een lege brooddoos mee hebben, niet goed. Op het eind van de maand nog iets over hebben, ja, dat voelt goed.
Groen gaat niet meer zeggen, hey Leni, jij mocht je stuk vlees eten. Hè? Dat gaat Groen niet meer doen. Hè? Die wil niet meer zo de partij zijn van de opgestoken vingers. Hey, dat mag je niet meer doen, want dat is niet goed voor het klimaat.
Niet goed.
Want mensen willen dat niet, dat beseffen zij ook. Groen gaat zeggen van, ah, moet je die grote vervuilers aanpakken.
Ja. Dat voelt goed.
En als jij in plaats van 7 keer vlees eet per week, 5 keer goed, ah, goed bezig. Tof dat je wil meehelpen aan het klimaat, maar dat is geen verplichting. Dus op die manier hoopt Groen, we zullen nog moeten zien of dat lukt, hoopt Groen om terug een beetje meer mensen in dat verhaal mee te krijgen.
Ze zullen daar zeker nog wel voor vechten. En het is niet dat ze alles zomaar van tafel vegen.
En ook alle andere partijen. Je gaat klimaat in alle verkiezingsprogramma's terugvinden, hè.
Wat staat er eigenlijk in de verkiezingsprogramma's over het klimaat? Daarvoor ga ik naar Emma. Zij heeft een podcast gemaakt over waar wij als First Voters informatie kunnen vinden.
Oké, ik heb het voor u opgezocht, Leni. En ik ga het kort proberen samenvatten, want het is wel een hele boterham. Maar uiterst rechts heb je dan Vlaams Belang. En Voor hun is klimaat eigenlijk totaal geen prioriteit en dat voelt je echt wel, want hun grote speerpunt is dan kernenergie. Zij willen in Vlaanderen nieuwe kerncentrales bouwen. Internationale klimaatakkoorden, daar zeggen ze eigenlijk helemaal niet zoveel over, over zo broeikasgassen reduceren. Dat staat allemaal niet in hun partijprogramma. En als we het dan over kernenergie hebben en kerncentrales, dat komt ook terug bij N-VA centrumrechts, Open VLD en CD&V. Dus je gaat meer naar het centrum. En daar zie je dat er wel veel meer ambitie komt op vlak van klimaat. In die partijprogramma staat ook redelijk veel over duurzaamheid. Dus daar merk je wel dat dat meer en meer begint te leven. Open VLD en CD&V willen ook tegen 2050 die broeikasgasuitstoot naar nul brengen. En als je dan nog een beetje naar links opschuift, heb je Vooruit, de socialistische partij. En zij vinden klimaat ook heel belangrijk. Maar ze linken dat echt wel aan sociale maatregelen. Dus iedereen moet mee kunnen, ook de armen, de rijken. Dat moet voor iedereen sociaal rechtvaardig zijn. En dan heb je Groen, de naam zegt het zelf. Dat is echt die core business van die partij. Dat is waar zij voor staan. En voor hun is dat echt het allerbelangrijkste, het klimaatprobleem. Bij Groen merk je ook wel dat ze hameren op een eerlijk klimaatbeleid waar ook iedereen mee kan. En zij willen het geld vooral halen bij de grote vervuilers en mensen met de hoogste inkomens. En dan heb je PvdA helemaal links op de politieke as. Zij vinden dat de rijken moeten betalen voor die klimaatmaatregelen. En dat de overheid zich ook veel meer moet moeien met de energiemarkt in België. En zij willen ook, en dat is ook wel opmerkelijk, één klimaatminister voor heel België. Eén die voor België alles overziet.
Oké. Er zijn precies wel een paar goede klimaatambities. Is er nog hoop, Inge en Christophe?
Ja, als je naar een lichtpunt moet kijken, dan denk ik eigenlijk dat de industrie en de bedrijven, vele van hen hebben de omslag wel gemaakt. Omdat zij ook zien dat dat echt hun toekomstmodel is. Hè? Dat dat ook goed voor hun portemonnee is. En bedrijven ja, willen winst maken. En ja, zij hebben volgens mij wel de bladzijde omgedraaid. Als je kijkt naar de energieproductie, dan zie je wel dat alternatieve energie dat echt wel heel fors naar omhoog gegaan is. Hè? Dus je ziet veel meer zonnepanelen, veel meer windmolenparken. Maar omdat natuurlijk de algemene energievraag in de wereld ook toeneemt, zie je dat het gebruik van fossiele brandstof nog altijd erg hoog blijft. Hè. Maar het is wel, ook wat dat betreft, is er echt wel een verandering ingezet. Dus ik denk, ja, het heil zal meer van de industrie komen dan van de politiek de komende jaren.
Dat vind ik precies toch wel een beetje raar. Als investeren in klimaat over het algemeen geld kost, waarom doen de bedrijven er dan wel iets aan en de overheid niet, of minder? Je zou toch juist zeggen dat ondernemingen veel meer met centen bezig zijn?
Ja, bedrijven zijn natuurlijk gewend om veel meer te denken op lange termijn. Als zij een productielijn opzetten, dan is dat natuurlijk iets voor de komende 10, 15, 20 jaar. En ja, zij willen natuurlijk een bedrijf klaarmaken voor de toekomst. En afhankelijk zijn van fossiele brandstof bijvoorbeeld, dat is geen toekomst. En dat hebben bedrijven wel ingezien. En zij kunnen zomaar niet hun productie à la minuut weer terugschakelen. Hè. En dat is wat dat politici wel doen. Hè. Die verkondigen vandaag A en morgen B zonder enig probleem. En ik denk dat maakt het verschil tussen bedrijven en de industrie die er lang over gedaan hebben om die omslag te maken. Maar eens gemaakt gaan ze ook weer niet meer terug.
Alle partijen beseffen dat er ja, iets moet gebeuren. Die Green Deal, wat er wel gekomen is, wat Europa wel beslist heeft, dat we CO2-uitstoot gaan verminderen, dat we klimaatneutraal gaan worden tegen 2050, met 55% uitstoot verminderen tegen 2030. Die Green Deal die beslist is, dat is wel ook een resultaat van de klimaatmarsen en de klimaatvibe die er geweest is. Dus het is ook niet allemaal voor niets geweest. En wat ik zeg, ja, je ziet in alle partijen komt wel een stukje groen en klimaat en die uitdaging aan bod.
Ja, het is niet dat er niets gebeurt, hè, want wat de politiek beslist, dat is ook maar een deel van wat er in de samenleving gebeurt natuurlijk. Hè. Maar het is wel zo dat de politieke agenda is eigenlijk niet zo echt niet meer met klimaat bezig, volgens mij.
Ja, want daar heb ik wel een beetje het gevoel soms dat veel partijen dat gewoon doen om een beetje populariteit te halen, omdat ze weten dat bij de jongeren leeft.
Je voelt inderdaad tegenover toen dat iedereen ja, die klimaatmarsen omarmde En omdat men dacht van, oh, ik ga daar populair mee worden. Eerder wel een tegenovergestelde beweging dat men nu zegt, oh, we moeten toch oppassen dat we niet te snel gaan. om de mensen geen pijn te doen, om de bedrijven geen pijn te doen, moeten zien dat iedereen mee kan.
Maar ik heb een beetje schrik dat dat niet echt gerealiseerd gaat worden.
Dat snap ik. Ja, dat is de wereld waarin we nu leven. Dus je gaat opnieuw op straat moeten komen misschien, om opnieuw iedereen wakker te maken en ongerust te maken.
Ik zou dat wel doen, moest dat terug iets zijn, maar ik zou niet eens weten hoe ik daaraan zou moeten beginnen om dat opnieuw op te starten. Allee.
Maar als er opnieuw protesten zijn, dan zou je opnieuw op straat komen.
Ja, ik zou dat wel doen. Op het moment dat wij voor het klimaat spijbelden en naar die klimaatmarsen gingen, dat was dat zo'n beetje een gevoel van now or never. Als we er nu niks aan doen, dan is het gedaan. Dan gaat het nooit meer goed komen met het klimaat. En dan gaan we onze kinderen daarvan afzien en zo. Maar denk je dat er ooit nog een moment gaat zijn dat dat terug gaat komen? Dat gevoel van, we moeten er echt terug aan beginnen. Het is echt belangrijk.
Ja, we hebben soms periodes van heel veel klimaatrampen. Hè. Heel veel droogte, veel bosbranden, zware overstromingen.
Collega's, we zijn hier dus vandaag niet alleen om ons medeleven te tonen en hulpdiensten te loven. Dat is ongelooflijk belangrijk. We hebben de plicht om na te denken wat we kunnen doen om de slachtoffers te helpen. En meer slachtoffers te voorkomen. Nu en in de toekomst.
En dan denk ik elke keer van, dit is nu weer het moment zo. Nu gaat toch wel de ogen van politici opengaan dat we nu echt wel iets moeten doen.
De tijd van discussie is voorbij.
Dat heb ik al een paar keer gedacht, meestal in de zomerperiode.
De klimaatcrisis is hier. Enkel actie brengt hoop.
En tot nu toe, ja, de afgelopen paar jaar, blijkt dat dan toch nooit te zijn.
Klimaat, als we niks doen, dat gaat sowieso veel geld kosten. Hè? Je hebt de overstroming in Wallonië gehad. Dat kost massa's geld, hè, als je zoiets aan de hand hebt. En dat moeten we proberen te vermijden natuurlijk. En daarom is het belangrijk dat je opwarming tegenhoudt.
Ik denk misschien moet er toch echt eens een hele grote klimaatcatastrofe zijn ergens op de wereld. Dat dan het momentum toch terug zal terugkomen.
It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky.
Zou onze generatie nu bij de verkiezingen het verschil kunnen maken?
Ja, in theorie natuurlijk wel, omdat er heel veel jongeren zijn die nu voor het eerst gaan stemmen. Dus de vraag is op welke partij dat ze zullen stemmen. Zullen ze stemmen op een partij die heel erg de klimaatkaart trekt?
Er is trouwens een peiling geweest, voor wat die waard is, in de PXL Hogeschool in Limburg. En dat was samen met TV Limburg, denk ik. Een peiling geweest onder jongeren. En je ziet daar ook een soort tweedeling. Is echt Vlaams Belang. Die hadden daar, denk ik, ongeveer 25%. Dat wil ook zeggen dat niet alle jongeren zo begaan zijn met dat klimaat. Maar wel, wat wel goed nieuws is, enfin, goed nieuws voor jij die het klimaat zo heel belangrijk vindt, is dat Groen, dat was daar de tweede partij dan, met ongeveer 18%. En dat is veel meer dan dat Groen normaal scoort als je een peiling doet onder de algemene bevolking. Dus je voelt wel dat je wel een stem hebt en dat je de kracht hebt om dat verandering te brengen en dat thema op de agenda te zetten. Zoals toen met die klimaatmarsen gebeurd is.
Maar we moeten ons natuurlijk wel niet verkijken. Er zijn een aantal mensen, ook een aantal jongeren, die heel erg met dat klimaat bezig zijn. Maar er zijn er ook heel veel die toch weinig bezig zijn met klimaat en daar eigenlijk niet wakker van liggen.
But green's the color of spring.
What green is the color of spring? And green
can be cool and friendly like.
Geloof jij dat het nog goed komt, Inge?
We moeten optimistisch blijven.
Ja, het is aan u ook en uw vrienden, om al uw vrienden te overtuigen en zo ja, een olievlek te creëren en te zeggen van, hey, stemt jij dat dan ook voor het klimaat? Hè? Vergeet dat niet, hè. Want die boodschap, dus heeft altijd effect gehad, hoe klein eventueel ook, maar uw stem laten horen heeft altijd effect. En je kunt dat doen door je vrienden te overtuigen, of je kunt dat doen door zelf in de politiek te gaan. Is dat niks voor u?
Oei, dat weet ik niet zo goed. Ik denk het eerlijk gezegd van niet. En ik denk ook niet dat zoveel mensen van mijn leeftijd daar zo show voor staan.
Ik zie mezelf eigenlijk niet in de politiek gaan. Nee.
Zou ik dat niet doen.
Niet meteen zo heel direct. Misschien wel verbonden op een of andere manier aan de politiek.
Ik vind dat niet dat mijn domein is.
Dat is niet voor iedereen weggelegd volgens mij.
Ik laat me denk ik dan ook precies afschrikken door die omgeving.
Ja.
Ik vind dat er heel veel gezegd wordt.
Ik heb vaak het gevoel dat wat ze ook zeggen dat het niks opbrengt.
En dat er weinig gedaan wordt.
Dat het gewoon zo wat blijft haperen.
Dat is wel een job waar je heel sterk in je schoenen moet staan.
En ik ben iemand die ook vooruit wil, dus ik sta daar heel gefrustreerd van worden.
Nee.
Zo.
Nee.
Ik weet niet, ja.
Waarom niet?
Ik zou het mezelf nog wel zien doen langs één kant. Maar langs de andere kant. Denk ik dat mijn toekomst misschien wel ergens anders ligt.
Jonge mensen zouden er zeker mee moeten bezig zijn, ja.
Waarom niet?
Dank u voor het interview.
Graag gedaan.
Graag gedaan, Leni. En nog veel succes met uw engagement. Dank waar dan ook.
Hou je van podcasts en van nieuws? Weet dan dat De Standaard ook een dagelijkse Actua-podcast heeft. Deze vandaag. Give it a try.